unseren Hof ist in den Namen des Herrn, die der Himmel und der Erde geschaffen ist, die Treue hält tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij bij de naam van geschonken, of bij de voorganger rekelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus, den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Nummerie, het 24e hoofdstuk.
Toen Biljam zag dat het goed was in de ogen des Heren, dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen gelijk meermalen door de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Biljam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest God op hem. En hij hief zijn spreuk op en zeide, Biljam, de zoon Beor, spreekt. En de man, wiens ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen God spreekt, die dat almachtige gezicht ziet, die verrukt wordt en die de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heer heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Daar zal water uit zijn emmers vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als een horen. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Toen ontstak de toren Balak tegen Biljam, en hij sloeg zijn handen te samen. En Balak zeide tot Biljam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt ze nu driemaal gedurig gezegend, en nu pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik uw hoofd vereren zou, maar zie, De Heere heeft die eed van u geweerd, die eer van u geweerd. Toen zei de Biliam tot Balak, heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende, wanneer mij Balak zijn huis zal vol zilver en goud gaven, zo kan ik het bevel des Heeren niet overtreden. Doe de goed of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heer spreken zal, dat zal ik spreken. En u ziet, ik ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, Biliam, de zoon Beor, spreekt. En de man, die de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen God spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die des Almachtige gezicht ziet, die verrukt wordt, en die de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Daar zal een ster voortgaan uit Jacob, en daar zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de landpalen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn, doch Israël zal kracht doen. En er zal één uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, toen hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Toen hij de Kenieten zag, toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uw woning is vast, en gij hebt uw nest in een steenrot gelegd. Evenwel zal zij geïnfecteerd worden, totdat uw achter gevankelijk wegvoeren zal. Voor hief hij zijn spreuk op en zeide, och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van den oever der Sittiten, die zullen Asher plagen, ze zullen ook Heber plagen, en hij zal ook ten verderven zijn. Toen stond Balak op en ging heen, en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg.
Laat ons nu het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijnen zegen bidden. Dankenswaardig, grootmachtig God, die uw trouw en weldadigheid bewaart, die weldoet, die zegent mens en beest, en uw hulp nooit vruchteloos doet sterven, wiens vleugelen zijn uitgebreid, wiens trouw en goedertierenheid roept tegen een welverdiend oordeel, die in vaderlijke liefde en in rechterlijke gestrengheid over deze wereld waakt en alle mensenkinderen bestuurt, in wiens hand ons leven is, bij wie al onze paden zijn, wil ons voor uw heilig aangezicht in een ootmoedige stemming doen naderen, o God, daar ons leven een damp is en de dood ieder uur wenkt, en gij de broze draad ons levens in uw vingers hebt, gij een ogenblik de dood gebiedt, en zie hij snijdt met zijn scherpe zijs de bloem, die s'morgens bloeide af, zodat hij des avonds verdort ter nederlegt. O God, gij hebt ons voor uw aangezicht gebracht. Gij weet wie we zijn. Gij kent ons aller hart. Gij weet ook hoe we hier gekomen zijn. Of dat het enkel was uit gewoonte, of er ook was een innerlijke begeerte, om met uw bondsvolk samen te komen voor uw aangezicht, met de stammen Israël zich neder te buigen in het paleis van uw heiligheid. Heere, wil u zijn met al degenen over het rond der aarde die in uw naam zich vergaderd hebben, die de bediening van uw woord mogen voeren, als ook met uw knechten die uw woord mogen spreken. Wees met uw ganse kerk overal waar ze vergaderd. En laat ook uw oog op hem zijn, uw knecht, die aan de morgen van deze dag uw woord wenst te bedienen naar de gelegenheid van de tijd. O Jacobs God, verlicht u zelf ook zijn ziel, omdat hij uit de schat des harten oude en nieuwe dingen zou mogen voortbrengen, om dit volk te mogen leiden in de grazige weiden en aan de zeer stille wateren, om het de goddeloze te zeggen dat, indien hij voortgaat in zijn goddeloosheid, hij zekerlijk sterven zal en het oordeel ontvangen, maar om hem ook toe te roepen dat er nog een weg ter ontkoming is, zo hij zich bekeert tot u zijn God het leven. En om de rechtvaardigen te troosten en hen toe te roepen dat hun blijdschap haast vervuld zal zijn. Dat gij Sion's koning niet zal achterblijven, maar komen. Om al uwe en onze vijanden onder uw voeten te verpletteren. En dan gaan we op tot Gods altaren om altijd bij u te mogen zijn. Waar het einde van uw beloften is en de vrede van onze ziel zijn zal. En waar we u Jezus, dierbare koning, eeuwig zullen verheerlijken en in u een drie enige God zullen aanschouwen die ons al zo lief gehad heeft, dat u ons verlost heeft van de zonde, van de dood en van het verderf en ons tot kinderen Gods gemaakt heeft, waar we wandelen zullen in lange witte klederen voor de troon God en des Lams en eeuwige blijdschap op onze hoofden zijn zal. Geef ons dan moed om nog een weinig met u te strijden en een weinig met u te lijden, opdat we eenmaal met u verheerlijkt zouden worden. Hoor ons, o barmhartige God en genadige Vader, in de naam van Jezus Christus. Amen. En wij zingen uit Psalm 108, het eerste en zesde vers. Thank you. woord van God, terwijl ik wij heden aan u wensen te bedienen, naar de gelegenheid van de adventweken die we zijn ingegaan, vindt u in nummer 24, de versen 17 tot en met 19. Nummer 24, vers 17 tot en met 19. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Daar zal een ster voortgaan uit Jacob, en daar zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal alle kinderen Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn, doch Israël zal kracht doen. En daar zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Deze tekst spreekt ons dus van de ster uit Jacob, die opgaat heersend over zijn vijanden. En in de tweede plaats om Jacobs donkere nacht te verlichten. Dus deze tekst spreekt ons van de ster uit Jacob, die opgaat heersend over zijn vijanden. En ten tweede om Jacobs donkere nacht te verlichten. Wie had dat ooit kunnen denken, wanneer u hier het volk van Israël ziet, gelegerd aan de oostzijde van de Jordaan, tegenover Jericho, vlak bij het beloofde land. Ja, eigenlijk reeds in het beloofde land. Want ook de oostzijde van de Jordaan zal straks ten woonplaats zijn aan 2,5 stam van de kinderen Israël. Na meer dan 4 eeuwen verdrukt te zijn in het huis van Farao, waar zij in de grootste verdrukking, in de meest erbarmelijke omstandigheden ter nedergeworpen zijn, heeft God zijn volk verlost. En eindelijk, toen het scheen dat de belofte aan Abraham gegeven immer haar vervulling missen zou, toen is God opgestaan, heeft hun gekerm gehoord en gedacht aan zijn verbond, en heeft ze uitgeleid uit het diensthuis van Farao. En toen is één grote wonderweg het deel geweest van zijn volk. De wonderen van de uitleiding, toen Egypteland zijn eerstgeborene verloor om Israëls wil. Het wonder van de doortocht door de Rode Zee. Het wonder van het bittere water wat zoet gemaakt werd door het werpen van het hout op Gods bevel in het water. En het wonder van de vuurkolom en van de wolkkolom. Het wonder van het manna, het wonder van de wateren uit de steenrot. Het wonder dat hun klederen niet oud werden en hun schoenen niet versleten. Kortom, waar zouden we beginnen en waar zouden we eindigen? Want indien God voor zijn volk is, wie zal dan tegen hem zijn? Dan vermogen de krachten der natuur niet tegen Israël te strijden. Dan vermogen de vijanden Israël niet te onderwerpen. Maar dan gaan ze voort achter Sion's gezalfde koning naar het land der beloften. En nu eindelijk, na al hun tegenstreven, na al hun murmureringen, heeft God hun toch gebracht naar zijn verbond en beloftenissen aan de boorden van het heilige land. Zij zijn gekomen tot aan de landpalen van de Moabieten. En nu moet ik eerst eens even vertellen hoe dat het volk toen eigenlijk gelegerd was, opdat u een juist begrip zou hebben over de betekenis van de tekst. En daarna zullen we trachten naar een geestelijke lering ook voor ons uit te trekken. Maar eerst hebben we dus de verklaring van de tekst te zien in de betekenis van die dagen. Het was dus zo, het volk van Israël was uit de woestijn opgeklommen en legerde zich aan de oostzijde van de Jordaan, in het latere Overjordaanse. Nu waren ze al verschillende volkeren gepasseerd. Ze waren eerst gekomen bij het volk van Edom. Maar door Edom mochten ze niet met geweld heen trekken. Want de Heere had gezegd dat ze Edom en Moab zouden sparen. Omdat dit toch eigenlijk broedervolkeren waren. Want Edom en Moab waren voortgesproten uit de neef van Abraham uit Lot. En nu heeft de Heere tegen dit volk, tegen Mozes gezegd, denk erom, gij moogt de wapenen niet opnemen tegen uw broedervolkeren, tegen Edom en tegen Moab. Dat heeft Israël dan ook niet gedaan. Ze hebben de eerlijk om doortocht gevraagd en ze hebben gezegd, het water wat we uit uw putten drinken, dat zullen we betalen. En zo we iets nodig hebben, we zullen u geld geven. Maar Moab heeft geweigerd om Israël door zijn land te laten trekken. Ook Edom heeft geweigerd om Israël door de landpalen te laten trekken. Ze zijn dus eerst gekomen bij Edom. Daar mochten ze niet door. Toen zijn ze nog noordelijker getrokken. Toen kwamen ze bij Moab. Maar ook dat land van Moab mochten ze niet door. Ook de koning Moab weigerde Israël de doortocht. En toen zijn ze nog noordelijker getrokken. Toen zijn ze gekomen bij het land van de Amoriet. En de Amoriet die leefde niet onder die bijzondere bescherming van de Heer. Want de gruwel der Ammonieten was volkomen voor het aangezicht van God. O, ziet u hoe dat onze zonden ons altijd rijp maken voor het oordeel. Dat we niet zo zonder meer kunnen zeggen, omdat God besloten heeft de verdelging van het volk. Daarom wordt het ook verdelgd. Nee, God die maakt het zo in zijn heilige raad dat de Amoriet zelf de maat van zijn ongerechtigheid volmaakt. En als de maat der ongerechtigheid van de Amoriet vol is, dan is daar ook Israël om de Amoriet te verslaan. Sion en Och, de koningen der Amorieten, ze zijn verslagen met heel hun leven. Dat had Edom en Moab niet gedacht. Nee, wanneer dan ook Balak, de koning der Moabieten, hoort dat Israël tegen de Amorieten optrekt, dan lacht hij in zijn vuistje. En dan denkt hij, daar komen ze nooit door. Ze sneuvelen voor die twee van oud beproefde koningen, die al zoveel veldslagen geleverd hebben. Want er zijn dagen geweest dat Moab geheerst heeft, zelfs over Babel, dat het een machtig rijk was. En hoewel de landsgrenzen nu waren ingetoomd en het volk in die vroegere macht niet meer leefde, toch waren Sion en Och nog gevreesde koningen daar in het Overjordaanse. Dus Balak, de koning der Moabieten, heeft zich helemaal geen zorgen gemaakt voordat de strijd tegen de Amoriet begon. Maar toen Israël op God bevel het land der Amorieten binnenging, en toen de Heere Israël de overwinning gaf over Sion en Och, de koningen der Amorieten, ja, toen werd hij toch wel bang. Toen zag hij de wonderen God. Toen moest hij het toch bekennen. Dit is een volk met een ongeëvenaarde kracht. Met dit volk hebben we wel terdege rekening te houden. En die Balak, die koning der Moabieten, dat was heus geen domme jongen. Die begreep wel dat wanneer nu Sion en Och het niet uit konden houden tegen de Israëlieten, hij met zijn leger ook zeker de overwinning niet zou kunnen boeken. En daarom heeft hij gepeinsd en gedacht, hoe moet ik nu dat volk van Israël toch verslaan? In ieder geval buiten mijn landpalen houden. Ah, had hij de weg maar bewandeld van een van zijn grote dochters, Rut. Rut, de Moabitische, had hij hetzelfde maar gesproken wat zij zo lang een tijd later spreken zal. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. O, dan zou ook Moab's woning eeuwig geweest zijn. gelijk Israëls woning. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft op een list gezonnen om de God van Israël tegen het volk te zetten. Hij heeft op een list gezonnen om dat volk van Israël te vloeken. En daartoe heeft hij een zeer bekende, in de toenmalige wereld, de wereld van betekenis, bekende man laten halen. Wij kennen hem allen uit de schriften. Het was Biliam, de zoon van Beor, van Petor. Die kwam van de rivier de Eufraat, waar ook Abraham vandaan gehaald was, waar ook Lot, de vader van de Moabieten, vandaan gekomen was. Het land, het tweestromenland, het land van de Eufraat. Daar hebben ze Biliam, een zeer bekende man, vandaan laten roepen. En die Biliam, gelokt door Balaks goud, hij is gekomen. Hoewel de Heere hem aanvankelijk gezegd had niet te gaan, heeft Biliam aangehouden. En nu zegt de Heere, gaat hem maar. Gaat hem maar. Want u moet niet denken, als u die geschiedenis thuis nog eens naleest, dat de Heere eerst gezegd heeft nee, en dat hij later weer zei, ja, doe het dan toch maar. Nee, maar zo doet God wel meer met mensen die maar aan zijn troon blijven aanhouden, terwijl ze weten, diep in hun hart weten, dat het toch eigenlijk niet goed is. Dan zegt de Heere wel meer, nou ga maar. Dan zal je wel zien wat er van terecht komt. Wend dan je schreden maar naar Israël. Als je dan het goud liever hebt als de navolging van mijn woorden, ga dan maar. Dan zal het oordeel ook zeker jou over je besloten zijn. Vandaar zegt de Heere dat hij trekken moet wanneer Biliam ten tweede male vraagt. Wanneer er nog meerdere en eerlijke lieden, dat wil zeggen voornamer lieden, door Balak naar Biliam gezonden zijn. Om hem met nog meer geschenken te verlokken naar het land van Israël te komen. Zegt de Heere, nou ga maar. Ga maar. En dan gaat Biliam mee. En dan komt hij voor Balak. En dan vertelt Balak hem wat de bedoeling is. Dan moet Biliam die zegen die nu op dat volk rusten, wegbidden. Hij moest dat volk vloeken, zodat de God van Israël ging wijken van het volk. En dan zou Israël een prooi zijn. Een prooi van de volkeren rondom. O, deze goddeloze Balak. Hij wist meer dan vele christenen weten. Hij wist dat de kracht van Israël gelegen was in de zegen van God. Dat wist hij. En daar hield hij rekening mee. Hij hield er rekening mee dat die God zegent, die is gezegend. En dat geen mens het keer kan. Daarom trachtte hij die zegen kapot te maken en daarvoor in de plaats een vloek op Israël te doen komen. Want hij wist dat degene die God vloekt, die zijn vervloekt. Biliam heeft het getracht. Tot driemaal toe heeft hij het getracht. Balak heeft hem meegenomen. Altaren zijn gemaakt, 7 stuk. Offerdieren zijn er opgelegd om de goden gunstig te stemmen. En van de hoogte des bergs heeft Balak Biliam laten zien. Het leger van Israël. Eerst heeft hij maar het vierendeel gezien. Want het leger van Israël, dat was gelegerd in een volmaakte orde. 3 stammen ten noorden, 3 stammen ten oosten, 3 stammen ten zuiden en 3 stammen ten westen. En nu staat Biliam op een plaats waar hij 3 stammen ziet. Maar hij vermag niet te vloeken. God geeft hem in zijn hart te zegenen. Telkens weer opnieuw heeft hij de zegenspreuk aan over het volk. Balak wordt woest. Hij neemt Biliam mee naar een andere plaats. Laat daar weer altaren bouwen en weer offer brengen. En nu ziet Biliam het hele volk. Nu ziet hij het ganse volk van Israël daar in het dal. En nu begint hij weer zijn zegeningen uit te spreiden over de tenten van Jacob. Balak is buiten zichzelf. Heeft hij daar Biliam nu voor laten roepen? Heeft hij daar de edelen nu voor gezonden naar het land van de Eufraat?
opdat in plaats van een vloek een zegen het volk van Israël geworden zou. En dan laat hij Biljam weer bij zich komen en dan zegt hij, pak u weg. Gij hebt nu driemaal dit volk gezegend in plaats van gevloekt. En dan heeft Biljam nog eenmaal zijn stem op. Dan gaat hij nog eenmaal spreken. En u ziet, zegt hij, ik ga heen tot mijn volk. Kom, en ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, Biljam, de zoon van Beor, spreekt. En de man die de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen God spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die des Almachtigen gezicht ziet, die verrukt wordt en die de ogen ontdekt worden. Nee, denk niet dat dit brallende grootspraak is van Biljam. O zeker, hij heeft zich verheven met hetgeen wat zijn last was, omdat hij niet anders kon, want hij had liever gevloekt, dan had hij het goud in zijn beurt mee terug kunnen voeren naar het land van de Eufraat. Maar hij moest zegenen, en als zodanig heeft hij ook zijn spreuk opgegeven, en zijn zijn ogen ook geopend geweest, en is hij geweest een hoorder der redenen God, en heeft hij de wetenschap des Allerhoogsten geweten, en heeft hij het gezicht van de Almachtige gekend. Zo ziet u dat God soms mensen tegen hun wil gebruikt om dienstbaar te zijn aan de komst van zijn koninkrijk, aan de openbaring van zijn heerlijkheid, die als instrumenten gebruikt moeten worden om de lof over Sion te bezingen, die als tijgerhout gebruikt worden. U kent dat beeld wel, bij het optrekken van het gebouw naar Gods tevoren bepaalde raad. Maar die straks, wanneer het gebouw naar Gods gemaakte stad is verrezen, weggevallen, afgedaan hebben, verteerd wordt. Zij zijn gebruikt door God om Sion te bouwen. Maar ze hebben zelf in de heilige God dat geen plaats gekregen, omdat hun hart niet recht geweest is voor God. En nu, nadat hij ze driemaal gezegend heeft, zegt hij tegen Bala, dit zal dit volk van Israël, uw volk doen in het laatste der dag. Ik zal hem zien. Eigenlijk staat er, ik zie hem. Ik zie hem. Maar nu niet. Ik aanschouw hem. Maar niet nabij. U zal zeggen, dat is toch vreemd. Ik zie hem. Maar nu niet. Ja, dit is eigenlijk een beetje gedrongen vertaling. U weet wel, de Statenvertalers hebben zich zeer nauw gehouden aan de letterlijke overzetting van de grondtekst. Dus, als u het zo leest, dan is het niet helemaal duidelijk. Maar het betekent dit. Ik zie hem, maar hij is er nu nog niet. Ik zie hem. Ik zie hem. Wat zie hij? Die ster. Wat ziet hij? Die ster. Die scepter. Die ene die heersen zal. Ik zie hem. Ik zie hem, zegt hij. Maar hij heerst nu nog niet. Hij schijnt nu nog niet. Dat komt straks. Maar Biljam ziet hem reeds. Dat is de betekenis. Ik zie hem, maar hij is er nu nog niet. Maar ik zie hem reeds als profeet. En zo is Biljam, deze ontaarde man, deze man, wanneer we zijn hele geschiedenis lezen, dan brengt hij ons een rilling op het lijf. Deze man is hier de profeet van God. Verrukt roept hij het uit. Ik zal hem zien. Ik zie hem. Maar nu nog niet. Ik aanschouw hem. Maar niet nabij. Niet in de nabije toekomst. Het duurt nog even. Maar hij komt. Want ik zie hem niet. En wat ziet hij? Wel, hij zegt, daar zal een ster voortgaan uit Jacob. En daar zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal de kinderen Seth
verstoren dus. Hij ziet een ster. Een ster uit Jacob opgaan. Een ster om Jacob te verlichten. Een ster uit Jacob. Een schijnend licht. En nu is het openbaar uit de geschriften der ouden, dat vooral in de oudheid koningen met opgaande sterren werden vergeleken. Je vindt dat dikwijls bij de heidense volkeren, dat men uit de sterren trachten af te lezen, wanneer er een groot man, een groot koning was, of geboren was. Dat zie je ook bij die magiërs, die uit het oosten komen, om Jezus te aanbidden, wanneer hij geboren is in Bethlehem's stal. Die gedachten leefden dus al van ouds onder de heidenen. Dus als hij hier zegt, ik zie hem, daar zal een ster voortgaan uit Jacob. Dan ziet hij hier een heerser. Dan ziet hij hier een koning komen. Die uit Jacob zal opkomen. Een machtig koning. Een koning. Ja, hij zegt het, die de palen der Moabieten zal verslaan. En dan ziet hij, ja, hij ziet nog meer. Hij aanschouwt een scepter. Een scepter in het midden van Israël. Een scepter zal uit Israël opkomen. Hij ziet de man nog niet, maar hij ziet slechts die scepter, die heersende scepter als het teken van macht. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zal de kinderen van Seth verstoren. Dat heeft hij gezien en daarvan geprofiteerd. Een ster en een scepter. Een scepter, of zoals u het ook vertalen kan naar de grondtekst, een herderstaf, dus beiden het beeld van een heerser. Dus, nog eens, u ziet hier het volk van Israël met twee buurlanden, Moab en Edom. En nu zijn Moab en Edom voor Bileam de wereldmachten. In die twee landen wordt de wereld getekend en Israël is het Sion God. Nu komt er een ster op, nu wordt er een scepter gezien in Israël, en die ster die zal lichten, en die scepter die zal heersen over de vijandige volken rondom Israël. Hoor maar, die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen Seth verstrooien. Moab en Seth, dat is dezelfde. Want Seth is hier geen naam van een persoon, maar Seth betekent hier de kinderen der beroering. Dat zijn dus de Moabieten. De Moabieten, dat waren strijdlustige mensen. Die waren altijd aan het vechten. Die waren altijd met hun leger bezig om de vijanden rondom, de volkeren rondom te krenken met hun zwaard. Die worden kinderen der beroering genoemd. Kinderen Seth, dat is dus wat men noemt een parallelisme. Twee zinnen die dus hetzelfde betekenen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal de kinderen Seths verstrooien. Dat zijn dus twee zinnen die parallel lopen, die hetzelfde betekenen. Het gaat dus om dat volk van Moab. En in het volgende vers staat er, en Edom zal een erfelijke bezitting zijn en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Daar heb je weer hetzelfde. Want Edom en Seir is hetzelfde. Edom is Esau. En Seir, dat is het gebergte waar Esau op woonde, waar Edom op woonde. Dus Edom en Seir, dat is hetzelfde. Hier staat dus weer dat parallelisme, die twee zinnen die hetzelfde betekenen. Edom een erfelijke bezitting, en Seir zijn vijanden een erfelijke bezitting. Doch Israël zal kracht doen. Dus, hier wordt ons gezegd dat die twee erfvijanden, dat land van Moab, en dat land van Edom bezet zullen worden door Israël. Maar hier ziet ook Bileam over de geschiedenis van Israël zelf heen naar de tijd van het Nieuwe Testament. Dit is in beginsel gebeurd onder David en Salomo. Onder David zijn de Moabieten en de Edomieten hem onderworpen geweest. Maar over deze David ziet het heen. Naar de grote David, naar Jezus Christus.
Eenmaal, dan zullen de volkeren, en welke volkeren dan ook, al de volkeren die Sion gram zijn, ten onder gebracht worden door het geestelijk Israël. Dat is de steen zonder handen afgehouwen waar Daniel van geprofeteerd heeft. Dat is Jezus Christus die komen zal om alle volkeren onder zijn heerschappij te brengen. En die scepter staat er, die zal heersen. Die zal heersen. Al zit er dan straks ook een Edomiet op de troon. Een Edomiet, moet u eens indenken, een van dit volk waar Bileam van geprofeteerd heeft. Al zit straks koning Herodes op zijn troon, wanneer Christus geboren is. Deze scepter zal heersen zelfs over deze Edomiet. Ach, ontzaggelijk. Bileam en Balak. Twee mensen die rekening houden met God. Met de zegen van God over zijn volk. En die toch beiden de weg der ongerechtigheid tot het einde toegegaan zijn. Bileam en Balak, die beide gehoord en getuigd hebben van de heerlijkheid van Jezus Christus, die als verwinnaar uit de strijd zal tevoren komen, die als verwinnaar zich zal openbaren over de volkeren der aarde. Ze zijn afzijdig gebleven. Ze hebben wel van hem gehoord en ze hebben wel van hem gesproken, maar ze hebben zelf het heil nimmer aanschouwd. En waarom niet? Ach, van Bileam, we weten het. De Heere zegt het duidelijk. Omdat hij het loon der ongerechtigheid tot aan het einde toe heeft liefgehad. Mijn geliefden, Bileam en Balak, als het teken van de mensen die er vast van overtuigd zijn dat God overwinnen zal. Bileam en Balak, als het voorbeeld voor die mensen die altijd spreken over het koninkrijk God, over de gerichten die over de aarde zullen gaan, over de overwinning van Sions koning, en die toch blijven wandelen naar de gedachten van hun eigen hart. Want denk er niet klein over. Bileam heeft de woorden Gods gehoord en hij heeft ze rechtstreeks aan Balak meegedeeld. En hij heeft in de naam van de God van Israël, die zijn volk de overwinning gaf, heeft hij het tegen Balak gezegd. Dat het land van Balak en dat het volk waar Balak koning over was, onderworpen zou worden door het volk van Israël. En toch hebben ze zich niet gebogen voor die grote God. Nu, wat dus tegen Balak was, tegen Moab en tegen Edom, dat is voor Israël, want toen Bileam dit sprak, sprak hij dit voor Balak. Maar God heeft het zo beschikt dat Mozes dit te weten gekomen is. Op welke wijze, dat weet ik niet. Maar Mozes is het te weten gekomen. En hij heeft het voor het volk van Israël en voor ons tot troost geschreven. Want hierin, en dit is de andere zijde, dit is de tweede gedachte. Die ster, die scepter, die heerser, die zal zijn om Jacobs donkere nacht te verlichten. Hij zal komen en hij zal schijnen voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze ster, deze zon, een helder licht. Het volk van Israël zat in angst, zat in twijfel, gekneld in de banden van de dood. En de morgenstond scheen zeer ver weg te zijn. Het leek alsof de Edomiet voor goede overwinning over Israël behalen zou. Maar toen, in die dagen, is die ster uit Jacob opgegaan. En daar gaan we gedachtenis van vieren in deze tijd. Nee, we gaan geen spelletje spelen. We gaan niet net doen alsof Jezus nog geboren moest worden. Wij mogen het zien vanuit de vervulling. Wij weten dat hij heerst. De ster is opgegaan. Voor ons is het niet meer, er zal een ster opgaan. En er zal een scepter zijn. En er zal een heerser zijn. Maar voor ons is de ster opgegaan. Voor ons is de scepter. En voor ons is die heerser gekomen. Maar dat neemt niet weg. Dat al is dat geschied in de historie. al is dat geschied voor het Israël God, dat het altijd weer opnieuw ook in het leven van zondige mensen geschieden moet. Want het is niet alleen het werk wat God voor ons deed, in de nederdaling van zijn zoon, in het oordeel wat hij over hem bracht, maar het is ook het werk wat God in ons doet. Ja, dat is het juist wat ons de troost geeft aan het werk wat God voor ons gedaan heeft. De onderwerpelijke waarheid die in ons hart door de Heilige Geest bediend moet worden. En dan zullen we pas gaan verstaan wat het volk van Israël aan deze woorden had. Het volk van Israël wat leefde in de woestijn, wat leefde in de strijd, wat leefde in het midden van de vijanden, wat leefde met een murmurerend hart. Dat volk van Israël heeft de belofte Gods gehad uit de mond van deze goddeloos, dat er een ster zou opgaan en dat er een scepter zijn zou die de vijanden verslaan zou. Nu geliefden, dat is de boodschap die in deze adventstijd ook voor u en voor mij gepredikt wordt. De boodschap voor degene die in het duister dwalen. De boodschap voor degene die nog niet verlost zijn. De boodschap dat er een ster is opgegaan. Een ster die verlicht. Een ster die u niet tegen kunt houden. Je kunt misschien de afstand meten die u scheidt van de ster. Je kunt misschien de sterkte van zijn licht meten. Maar je kunt hem in zijn loop niet tegenhouden. Die ster die verlicht. Nu zo is die ster ook opgegaan. Ook over deze gemeente is het licht van de ster gekomen. En velen voor ons hebben zich reeds in zijn licht verblijd. En nu schijnt die ster nog. Die ster die uit Jacob is opgegaan. U kent zijn naam. U kent zijn naam. Zijn naam is Jezus. De zaligmaker der wereld. Maar kent u de kracht van zijn werk ook in uw hart? Bent u ook beschenen door het licht van die ster? Ach, hoor de kring klagen, dat is het nou juist. Ik dwaal in het duister en ik weet niet waarheen. Zondaar is dat treuren over de duisternis, is de kennis van uw ongeluk misschien al reeds de vrucht van het licht van de ster, want alles wat openbaar maakt in uw leven, dat is licht. Een mens die nog nooit beschenen is door het licht van de ster, die uit Jacob is opgegaan, die heeft ook nog nooit hartelijk geweend, die heeft ook nog nooit de smart zijner zonde gevoeld. Maar daar waar het licht van de ster in de ziel gekomen is, daar komt de smart, een smart dat we God verlaten hebben. Een smart dat we onszelf in de duisternis gebracht hebben. Een smart dat we God door onze zonde smarten hebben aangedaan. Zie, en als het nu zo is in uw hart, en zulke zijn het toch, dan zijt u ook niet meer tevreden om in de duisternis te blijven. Dan zijt u ook niet meer tevreden om in het donker uw weg voor te gaan. Maar dan zijt ge opgestaan in uw nood, in uw geestelijke duisternis, in de nacht van uw leven. En dan zoekt ge naar het licht. Kom, zijn het op. Ja, die zijn het op. Die zijn het op. Die het in de donkerheid en in de duisternis en in de nachten niet meer kunnen uithouden. Die zich omsingeld zien van vijand. Die zeggen, o God, zo'n mens als ik, met zulke verdorven karakter, met zulke ellendige natuur, zo hatelijk, zo ergelijk, zo zondig, zo geveinsd, zo onoprecht, zo vijandig tegen u, zo onrechtvaardig voor u. Kom, heb ge daar smart over? Ziet ge dat in uw leven? Dan is de ster in uw leven reeds gaan schijnen. Al weet ge dan misschien niet waar het licht vandaan komt, maar dan zegt God het vandaag, misschien door de mond van Biljam, maar dan toch als het woord van God. Dat zal een ster opgaan uit Jacob. En dan verkondigen wij u. Hij is opgegaan. Hij is opgegaan om te verschijnen. Juist degenen die gezeten zijn in duisternis. En in schaduw van de dood. En om uw voeten te richten. Op de weg des vredes voor u. Die gekneld ligt.
in de banden van de dood, daar de angst der hel u alle troost doet missen, die omringd zijt van vijand, veroordeeld door Gods wet, die zegt, o God, waar dan heen? Waar dan heen? Om vrede, om uitkomst, om redding, hoor. De ster is opgegaan. Jezus Christus is gekomen. Toen de wegen toeliepen. Toen er niemand meer was die wist hoe lang nog. Toen heeft hij de hemelen geschud. Toen hebben de engelen gezongen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Zo verlost hij het volk. Door druk gebogen. Hij gaat op als een ster uit Jacob. Ja, meer nog. Als een scepter. Want die ster staat ver weg. Die ster verlicht. Maar de scepter leidt. De herderstaf. Die leidt. Die gaat voor zijn schapen heen. Voor zijn volk heen. En wie zijn? Het zijn tollenaren. Het zijn zondaren. Hij vergadert een leger van blinden. Van kreupelen. Van ellendigen. Van naakten. Wie is deze? Die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad, en die voortrekt door zijn grote kracht, die machtig is om te verlossen, ik ben, Jezus Christus, hij is het, die uit het hart van Edom, uit Bosra opkomt, om de zijnen te verlossen. O, hij komt om Israël te verlichten, om Israël met zijn scepter te leiden. Kennen wij die heerschappij van Christus reeds in ons leven, mijn geliefden, dan zal ook deze adventstijd voor ons zijn en worden een tijd van uitzien, een tijd van wachten, een tijd van hopen op de Heer. Want het is altijd weer opnieuw door onze zonde, zien we ons altijd weer opnieuw belaagd door onze vijand en komen we altijd weer opnieuw in de duisternis terecht. Maar waar is dan uw oog naar gericht? Waar gaat dan uw hart naar uit? Kom, hij wordt u heden verkondigd als een ster die opgaat. Als een scepter die uit Israël opkomt. En die de lampalen van de Moabieten verslaat. En die de kinderen van Seth verstoort. Want eenmaal, ja, nu mogen ze dan een ogenblik gespaard worden. Maar wanneer ook Edom en Moab de maat hun ongerechtigheid hebben volgemaakt, dan zal het zwaard van Israël zich ook keren tegen Edom en tegen Moab. Want ze hebben het niet zo mooi eraf gebracht. Als Israël straks in ballingschap gaat, dan staan diezelfde Edomieten op de wegscheidingen. En dan houden ze de Israëlieten die vluchten willen voor het zwaard van Babels koning, houden ze tegen. En dan wijzen ze de Israëlieten aan de Babyloniërs. En dan zeggen ze, hier zijn er nog, grijp ze, grijp ze. En dan staan ze op de wegscheiding. Dan versperren ze Israël de weg. Dan staan ze hier om het volk tot een vijand en een wederpartij te zijn. En dan zeggen ze ontbloot ze tot de fundamenten toe. Dat wil zeggen, breek die stad Jeruzalem af. Verdelg dat volk van Israël. Maar Edom gaat ook zelf ten onder Nebukadnezar. En als dan na 70 jaren het verloren volk van Israël wederkeert naar Jeruzalem, dan wordt er een stem gehoord, wachter. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En waar komt die stem vandaan? Die stem komt van het gebergte van Seir. Van het gebergte van Gods vijanden. Van het gebergte van uw vijanden, wie ze ook zijn. Als Israël wederkeert naar de dageraad, dan hoor ik een stem van het gebergte van Edom. Een wanhopige stem. Wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond voor Jacob is gekomen. Want Babel laat Jacobs gevangenen vrij. Maar voor ons is het nog nacht. Voor Seir blijft het eeuwig nacht. Dat is de troost van de profetie van Biljam. De ster en de scepter gaan op. Over een ongelukkig. Over een hulpeloos. En over een ellendig volk. Maar de vijanden van Sion zullen voor eeuwig van voor Gods aangezicht verstoten worden nu. God heeft ook in deze dagen een overblijfsel der verkiezing der genade. Boog u reeds onder deze scepter. O, al de schatten der wereld zijn voor ons, het staat in de tekst. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn. En Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen. En er zal één uit Jacob heersen. En hij zal de overige uit de steden opbrengen. Dat wil dus zeggen, alles wat van deze wereld is. Al de goederen van de kinderen deze eeuw, die zijn van Christus. En wij zijn van Christus en het koninkrijk is van hem. En alles in hemel en op aarde, dat is ons erfdeel. Waar de vijand zich over verblijft. Want alle koningen der aarde zullen hun heerlijkheid in die Godstad brengen. En dat zal voor ons zijn. Die hier op deze aarde hebben mogen buigen onder zijn genadige scepter. Die het licht wat van die ster afstraalt hebben liefgekregen. En in het licht van Gods aangezicht hebben gewandeld. Al die schattenstaten die zijn voor ons. En in de laatste vers. En hij zal de overigen uit de steden opbrengen. Dat wil zeggen ook de vijanden van onze dagen. Totdat hij komt op de wolken des hemels. Zal Christus heersen. Is dit geen troost voor de moeder. Voor de vervolgde. Voor de zwervers. Voor degene die er al 40 jaar in de woestijn op hebben zitten. Die vandaag misschien zeggen. Ach. Ach Heere, ach. Werd mijn ziel door u gered, wel nu hij is opgegaan. Wij hebben hem zien opgaan in de stal van Bethlehem. Wij hebben hem zien schijnen 33 jaren lang. Wij hebben hem voor een ogenblik bloedrood zien ondergaan aan het ruwhouten kruis. Maar we hebben hem met meerder glans zien opstaan als onze blinkende morgenster. En hij is voor ons aangezicht gezeten aan het vaders rechterhand. En als we hem nodig hebben, dan is hij bij ons. Dan heeft Stefanus hem gezien staande aan de rechterhand van God. Om met zijn scepter ons te regeren. Om met zijn licht ons te verlichten. Wel, dat gebeurt ook nog wel eens nu, vandaag. In ons leven, wanneer we uit de duisternis opblikken tot hem. Die het licht des levens is. Wanneer we moede en verslagen, wanneer treurig en bedroefd. Onze ziel zo verkwikt wordt door zijn toezeggingen. En wij leren hopen op zijn heil. En wij iets van zijn dierbare gerechtigheid mogen aanschouwen. En hij het woord voor ons hart opent, zodat we hoop krijgen. Dat onze strijd niet altijd duren zal. Dat God ons niet verstoten zal om al onze murmureringen. Maar dat hij naar zijn beloftenissen ons toch zekerlijk in de bezitting zal inbrengen. O, wat kunnen we dan zingen, gelijk Zacharias gezongen heeft. Uit de lofzang, het 4e en het 5e vers. Wij willen het nu samen zingen, eer we met een woord van toepassing wensen te eindigen. Uit de lofzang van Zacharias, het 4e en 5e vers. Dus wordt het Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is en het 5e. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dat hen in schouw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Het is het 4e en 5e vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Biliam was een handwijzer, een wegwijzer naar Christus. Maar een wegwijzer blijft staan waar hij staat en gaat niet naar de plaats waar hij heen wijst. Zo is ook nog Biliam, nog Balak gegaan naar Israël. Ze hebben de heerlijkheid van Israël aanschouwd. En ze hebben de lof gezongen van de ster en van de scepter. Maar ze zijn gebleven waar zij waren. Kom, zeg het eens. Zijt u misschien een handwijzer? Een wegwijzer die de weg weet voor uw vrouw, voor uw man, voor uw kinderen, voor de mensen waar gij mee leeft? Een wegwijzer die getuigt van de ster uit Jacob opgegaan en van de scepter uit Israël opgekomen, die getuigt van de ondergang van de kinderen deze wereld en van de heerlijkheid van het volk, welks God de Heer is en blijft gezel. Het loon der ongerechtigheid, liefhebben, blijft gezel, met heldsvenijn vervuld, tegen God en tegen Christus, dat kan. Want Biliam, het staat hier niet, maar later uit nummer 31, dan horen we het, wanneer de strijd gevoerd is tegen de Moabieten, en het volk de vrouwen in leven gelaten heeft, dan zegt Mozes, en heb je de vrouwen laten leven? De vrouw, die het juist waren, die door de verleiding van Biliam, het volk des Heren verleid hebben, want eer dat Biliam naar het land van de Eufraat terugging zonder goud. Ja, dat is altijd zo. Die om het goud God veracht en zijn Christus bespot, die zal het goud niet hebben en hij zal Christus niet hebben. Die de wereld verkiest boven Christus, die zal Christus verliezen en hij zal de wereld verliezen. Zo is het ook met Biliam gegaan. Maar hij heeft nog eenmaal Balak in het oor gefluisterd. Als je nou dat volk ten val wil brengen, dan moet je dochters, die moet je aan de Israëlieten geven. Met stromen moet je ze over de grens van Israël brengen. En dan moet je dochters daar, de God van Peor, de Heer van Peor, Baal Peor. Baal betekent Heer en Peor dat was de berg waar Biliam gestaan heeft, waar dus ook die Heer, die afgod gediend werd, dan moet je dochters geven en die moeten de zonden van Baal Peor bij het volk van Israël binnenbrengen. En dat waren hoofdzakelijk de zonden van ontucht. Bij dat beeld van Baal Peor, daar werd de ontucht op het bruut en op het schaamteloos bedreven. En dat was een middel wat die helse Biliam nog even in het oor van Balak fluisterde. En Balak heeft het gedaan. Hij heeft met stromen zijn schoonste dochters naar Israël gezonden. En Israël is daar levende aan de grenzen van Kanaan verhit geworden met de dochters van de Edomieten. En ze hebben gehoreerd op een vreselijke wijze. Ja, zelfs toen het volk voor God lag biddende bij de heilige plaats, toen ging schaamteloos een Israëliet met een dochter der Moabieten in het huis om hoerderij te bedrijven. Maar toen stond Pinaas op, één uit de stam van Levi, uit het heldige geslacht, wat meer voor de naam en voor de zaak van God gestreden had, en die doorboorde met zijn spies de hoer en de hoerierder in het huis waar ze ingegaan waren. En om die gerechtigheid die Pinaas oefende in de naam des Heren, de kleinzoon van Aaron Pinaas, heeft de Heere het verbond des priesterschaps in de lijn van Pinaas gegeven tot een eeuwige zegen. Toen stond Pinaas op en hij oefende gericht. En de zonde van Biliam, dat zijn zonden gebleven die Israël hebben aangekleed tot een nieuwe dag toe. Want als Johannes in het boek der openbaringen zijn brief richt aan de gemeente van Pergamus, dan spreekt hij over dat Pergamus, dat daar waren die de zonde van Biliam, Balaam wordt hij daar genoemd, de zoon van Beor beminde,
om welke zonde de Heere in Israël er 24.000 gedood heeft, die hoereerders werden genomen en aan palen gespitst. Ze werden gedood en daarna op houten opgehangen. En voort zond de Heere ook nog een plaag onder Israël, zodat er in totaal 24.000 gestorven zijn onder het helsvergift wat Balak, wat Bileam, Balak in het oor gefluisterd had. Maar Israël is niet verdorven. Hoe dat ze ook gekastijd zijn door de Heere om de zonde, om de ongerechtigheid van Baal Peor. Hij heeft toch zijn verbond niet gekrenkt. En waarom? Omdat er een ster uit Jacob is opgegaan. En omdat er een scepter uit Israël is voortgekomen. En die de landpalen van de Moabieten zal verslaan. En de vijanden van Jezus Christus onder zijn voeten verwerpen zal. Dan is mijn geliefde. Nog eens. Bileam is heen gegaan. En hij is gestorven in zijn ongerechtigheid. Kom, laat ons ons hart onderzoeken. Het is niet genoeg dat wij weten dat er een Jezus is. Het is niet genoeg dat wij weten dat, dat wij zondaren zijn. Het is niet genoeg dat wij weten dat Christus komt om straks te heersen over de zijnen. En dat hij al zijn voeten, zijn vijanden onder zijn voeten verpletteren zal. Maar wij moeten ook tot die Christus komen. Wij moeten ook tot hem gaan. O, had Bileam, had Balak zich maar verootmoedigd. Ja, zegt u maar dat waren toch heidenen. Ik heb straks gezegd, was Rut dan geen heiden? Rut was toch ook één uit het geslacht der Moabieten. En heeft God ze verstoten? O nee, die tot hem komt, die zal die geenszins uitwerken. Al was u van het geslacht der Moabieten, al had u tot hiertoe het helsvenijn van Bileam in uw leven ervaren en gevoeld. Al was uw leven verteerd door de zonde, wel nu. Hij is juist gekomen om te scheiden voor degene die in de duisternis gezeten zijn. Kom, bekennen toch voor God. Dat uw leven ten einde neigt. En dat het licht uw is levens. En niet is duisternis. Is het licht dat in u is, zegt Jezus. Dat is duisternis. Is het nu niet beter op de Heere te wachten. Bidden te wachten. Te hopen op zijn heil. Kom oud en jong. Die nog buiten God leeft. Die Christus nog niet kent. Blijf toch niet staan daar waar Bileam stond. Het is niet genoeg. Ge zijt niet ver genoeg, maar begeeft u toch onder de vleugelen van de God van Israël. En smeekt hem toch geduriglijk, opdat hij ook met zijn licht in uw hart schijnen wil. Ach, wat moet ik dan doen? Zegt ge wel, sta naar een gezicht van uw zonde. Toets uzelf gedurig aan het woord van God. Gebruik toch uw Bijbel. Laat in deze adventdagen uw hart toch eens verlicht worden door het woord van God. Stel u gedurig onder de tucht van het woord. Buig veel uw knieën voor de Heer. Beken het dat duisternis in u is. Zeg het maar gerust tegen God. Heere, ik weet er alles van. Ik weet dat ik zo niet sterven kan. En ik weet dat ik een goddeloos hart heb. En ik weet dat ik nodig heb door uw bloed gewassen te worden. Maar Heere, ik ken het niet. En ik ben al 10 jaar, ik ben al 20, ik ben al misschien al 80 jaren oud en ik ken u nog niet. O God, laat het nu in deze adventstijd ook in mijn leven eens zo zijn, zoals het was in het leven van de herders, die getrouw hun huisberoep waren, maar die toch geen vrede had, omdat de tijd zo lang was en omdat de duisternis zo dicht was. Maar die toch bleven verwachten in het midden van de nacht. Dat uw hart zou zijn gelijk het hart van een oude Simeon. Simeon die de verlossing Israëls verwachtte. Dat uw hart was gelijk het hart van Anna. Die met bidden en vasten niet week uit scheren huis. Kom, God heeft ze niet teleurgesteld. Hij zal ook u niet teleurstellen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Maar blijf dan toch niet langer leven bij hetgeen wat van deze wereld is. Laat het uw hart toch niet volkomen bezetten. Zie nu eens in Bileam. Hoe ver het gaan kan met een mens. En toch verloren. Omdat hij nooit gebroken heeft met het goud.
omdat hij nooit gebroken heeft met zijn eigen eer, omdat hij zijn vrienden en zijn vriendinnen lief had, omdat hij diep in zijn hart God haatte. En daarom is hij verloren gegaan. Biliam en Balak, ze behoorden bij de vijanden van Christus, hoewel ze veel van hem gesproken hebben. Maar hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Het is waar. We zijn als het volk van Israël net zo ontrouw. En we hebben ook menigmaal gemeenschap aan hun zon. Het is ook dikwijls in ons leven zo, dat we het moeten zeggen, ach hier, als ik ooit nog in Kanaan zou inkomen, dan weet ik niet meer door welke weg. Want ik heb u al zoveel smart en ik heb u al zoveel verdriet aangedaan. En het wordt maar niet beter in mijn leven, nee. Maar omdat God een verbond heeft, en omdat Jezus Christus de borg van dat verbond is, de ster die in de nacht van Jacob geschenen heeft, zal die ook ons niet verlaten. Hij zal ook al die ster in ons leven blijven schijnen. Want dat doet zijn glorie niet alleen uit Israël verloren zal gaan. Hij zal het doen om zijn naams wil. Hij zal zijn scepter over ons uitstrekken totdat hij ons gebracht heeft. In het vaderland der rusten komt. Laat dan in deze adventstijd uw ziel nog eens naar hem hongeren. Gelijk de ziel van Simeon. Gelijk de ziel van die weinige getrouwen in het land, die den Heere verbijden en die zijn komst verwachten. Laat uw hart, hoe donker het misschien ook is, met hoeveel ellende bezet, laat uw hart zich nog eens ophalen aan zijn belofte. Hij die het beloofd heeft, is toch getrouwd. Hij is gekomen, en al is de nacht in uw leven nog zo dicht. Al moet ge met Israël zeggen, Heere, een verloren leven ligt achter me. En de Jordaan ligt nog voor me. Hoe zal ik er doorkomen? Hoe zal ik in het beloofde land aankomen? Hoe zal ik voor Gods aangezicht in Sion kunnen verschijnen? Wel hij. Volk sla dan aan de bodem der Jordaan een blik terug. Hij die 40 jaren om de zeden in de woestijn verdragen heeft. Hij die ons om onze murmureringen niet verstoten heeft. Hij blijft de getrouwe, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds, mijn toeverlaat, mijn koning, dat is die nog. Hij is nog dezelfde die uitkomst heeft, die ook vandaag nog uit zijn hemelwoning let op al degenen die ootmoedig voor hem buigen. En hij heeft het beloofd, hij zal ons binnenbrengen. Wel verlaat u dan op hem. Laat de gestalte van uw hart dan zijn een ootmoedige gestalte, een nederige gestalte, opdat we zo ook het komend kerstfeest zouden tegemoet reizen, om straks onze hongerige en dorstige zielen te mogen laven aan het kind in de krib, en met de wijze uit het oosten ons te mogen buigen, hem al onze hulde waarde wachten, en hem al onze liefde schenken, omdat hij onze hand, onze rechterhand wou vatten, omdat hij ons geleid heeft, was langs de roef, de ravijnen en door de woestijnen, naar het Kanaan der rusten. En hij die ons 40 jaar in de woestijn geleid heeft, hij zal ook zorgen dat onze voeten veilig zullen gaan door de Jordaan. En dan ga ik op tot Gods altaar, en dan gaan we de weg naar Sion, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Dan zal die ster over ons schijnen als de zon der gerechtigheid. En dan zal die scepter voor ons eeuwig zijn een herderstaf. Want daar zal geen Kanaaniet meer zijn. Daar zal Edom en Moab hem dienstbaar zijn. En dan zullen de kinderen uit het oosten hem geschenken toebrengen. Daar zullen ze zich nederbuigen uit oost en west, uit noord en zuid. En voor deze koning, daar zal geen Biliam meer zijn die het loon der ongerechtigheid mint. Daar zal geen Balak meer zijn die ons hart aftrekt van de dienst des Heer. Maar daar zijn we voor eeuwig in het vaderland beschenen door de ster die Jacobs nacht verlicht. Amen. Grote God en genadige Vader, dat zijt u nog. Die ster dat ligt, die scepter, die heerser. Gij zult het zijn, tot aan de laatste vijand uit het midden van uw volk verdreven is en uw volk alleen wonen zal rondom uw troon. Laat in deze adventstijd onze ziel daarnaar hongeren en daarnaar dorsten. Het is een goed wat nimmer meer vergaat. Hoor ons en breng ons ook vanmiddag hier samen om Jezus wil. Amen.
Slotzang der gemeente is uit Psalm 72, het zesde vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.